Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee W. Schinkelshoek voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 16:00 zal dominee D.H.J. Volkers voor ons voorgaan. Volgende week zondag 16 augustus zal om 22:00 dominee W.L.W. Kater en om 17:00 kandidaat M. Diepeveen voor ons voorgaan. Vanmiddag is er vanwege de vakantie geen open samenkomst. En dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte voor de kerkvoogdij. Voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij. Voor de instandhouding van de eredienst. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 95 vers 3. Waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Goden en zijn Vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij onze eredienst voortzetten. En dat willen we dan doen door met elkaar te gaan zingen wel van Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, want uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En wat er verder volgt uit dat vijfde vers, van Psalm 27. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen, misdreven. En wat er verder volgt uit dat tweede vers van Psalm 51, die we met elkaar zullen zingen nadat wij de wet van de Heere hebben gelezen. Maar eerst plaatsen wij ons dus voor de spiegel en onder de belofte van de wet van de Heere. Deze kunt u vinden in Exodus 20. En laten we met eerbied en ontzag luisteren naar de woorden die de Heer ons vanaf Horeb heeft laten horen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u niet heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u daarin verlengt in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze wet in een uittreksel gegeven. En wel in Matteüs 22 van vers 37 tot en met vers 40. En dan zegt de Heer Jezus dit. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En met heel en al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en al de profeten. Op deze zondagmorgen wil ik nu de Bijbel openen in het Nieuwe Testament. En wel in het boek Handelingen. En van dat Bijbelboek het 9e hoofdstuk. En van dat 9e hoofdstuk lezen wij de eerste 19 versen. Dus als schriftlezing Handelingen 9 vanaf vers 1 tot en met vers 19. En Gods woord luidt als volgt. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem, sta op, ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want ze hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niet zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus, voor wie de naam Ananias was. En de Heere zei tegen hem in een visioen, Ananias. En hij zei, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem, sta op en ga naar de straat die de rechter genoemd wordt. En vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde op wat hij weerziende zou worden. Ananias antwoordde echter, Heere, ik heb van veel over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om alle gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga. Want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen. Hij ging het huis binnen. En nadat hij hem de handen opgelegd had, zei hij, Saul, broeder, de Heer heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent. Opdat u beziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen viel hem als het ware schellen van de ogen. En onmiddellijk werd hij weerziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. Tot zover onze schriftlezing. Laten wij de Heer om een zegen vragen, om de opening van het woord en de bediening van de Heilige Geest, die we zo nodig hebben in het spreken en in het luisteren. Heere in de hemel, in uw woord openbaart u zich als de Heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Een drie-eenheid die in liefde onderling verbonden is. Waar de ene persoon alles van de andere afweet. En waar de ene persoon niet handelt buiten de andere om. Zo laat u in een volmaakte band van liefde zien dat u werkt. Als die ene drie-enige God in de heilsgeschiedenis. En zo zien wij dat ook in uw woord elke keer weer terug. Zo laat u het zien ook in deze geschiedenis. Hij ontmoet Saulus, de tweede persoon, op de weg naar Damascus. De eerste persoon spreekt tot Ananias. En de Heilige Geest komt. En vervult Paulus. Zo werkt de drie-enige God in levens van mensen. Om hen tot verandering te brengen, tot bekering. Om het woord kracht te laten doen. En wilt u zo ook, Heere, vanmorgen in ons midden aanwezig zijn. Als dat woord van u tot ons komt. En dat we luisteren. En dat het in alle ontspannenheid mag gebeuren. Dat we ons niet gehinderd hoeven te voelen door uiterlijke omstandigheden of door innerlijke omstandigheden. Dat we niet hoeven te denken aan de dingen van afgelopen week of mogelijk komende week die ons bezighouden. Allemaal achter ons laten. Dat er rust in onze harten is om dat woord van u tot ons te nemen. Want het is uw woord, het is het goddelijke woord wat tot ons spreekt. En inderdaad door een mensenstem verwoord, maar u wilt het gebruiken. Kom daarom met uw Heilige Geest. De Geest die dat woord heeft op laten schrijven. Dat u dat woord neemt en in onze harten legt. Voor het eerst of weer opnieuw. En dat het woord dan kracht doet. Dat we niet meer loskomen van dat woord. En dat woord meegaat in ons leven. Vanmorgen gaan we nadenken over de woorden die u zelf zegt tegen Ananias, want ziet, hij bidt. Ontmoeten we een biddende Paulus, Saulus. Hij die geraakt is door u. 3 dagen lang niet eten, buigen voor u, bidden voor u, in de erkentenis dat hij uw gemeente vervolgd heeft. Schuld belijden, erkennen en inzien dat het de verkeerde weg was. Wilt u zo, Heere, de prediking voor ons zegenen, dat we de grote lijnen gaan zien en de diepte die u met deze geschiedenis voor hebt om ons te onderwijzen. En dat wij lessen uit deze geschiedenis trekken voor ons eigen persoonlijke leven. Dat het uitloopt tot de eer en de verheerlijking van uw naam, om u te volgen. Wilt u zo, Heere, ons alles geven wat nodig is in de prediking. De woorden die thuis zijn overdacht, als in alle helderheid voor de geest komen, uitgesproken mogen worden met bewogenheid. Dat we ze mogen toepassen, onderwijs mag geven en wilt u ook de gemeente erbij zijn. Een geopend hart geven, geopende oren, een geopend hart om het woord van u te ontvangen. Wilt u zo met ons zijn. Zo bidden we ook wereldwijd voor uw kerk en uw gemeente. Wij mogen in vrijheid samenkomen. Er zijn zoveel andere plaatsen op deze wereld waar het niet kan en waar het niet mag. Waar vervolging is, waar kerken gesloten moeten worden in opdracht van de overheid, waar kerkgangers vervolgd worden, gemarteld worden, broeders en zusters in het geloof, die moeten lijden omdat ze uw naam belijden, aangrijpend. Welke voorrecht hebben wij daar nog? Wilt u, Heere, daar ons ook een diepe besef van geven? En dat wij ons haasten en spoeden ook om ons levenswil. Als we de Christus der Schriften nog niet kennen. Als hij door het geloof nog niet ons eigendom is geworden. Als we nog niet weten van zijn wassend en reinigend bloed. Geef ons met elkaar een goede dienst. Dat het is tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Mogen luisteren. Met geopende oren. Maar bovenal met geopende harten. Omdat we zullen horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Ja, tot mij te zeggen heeft. Wij vragen dat. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. En dat willen we doen van Psalm 86... En van Psalm 86, de versen 3 en 6. 3 en 6. Heer, door goedheid aangedreven, bent u mild in het schuld vergeven. Wie u aandoet in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En ook het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. De versen 3 en 6 van Psalm 86. En er zal gecollecteerd worden voor de reeds eerder genoemde doelen. De Heer zegen u en uw gaven als we gaan zingen uit Psalm 86. De tekstwoorden voor de preek vindt u in het laatste gedeelte van vers 11. Het laatste gedeelte van vers 11 en daar staat, want zie, hij bidt. Als thema heb ik boven de preek geschreven de bekering van Saulus en dan een tweetal gedachten. In de eerste plaats Saulus de vervolger van Christus en in de tweede plaats Saulus de navolger van Christus. Dus de bekering van Saulus, tweetal gedachten, Saulus de vervolger van Christus en de tweede gedachte is dan Saulus de navolger van Christus. Gemeente, bekering is noodzakelijk voor elk mens. Of we nu jong zijn of oud. Wij kunnen God niet ontmoeten zoals wij geboren zijn. Dat is een heldere Bijbelse boodschap. En in Handelingen 9 komen we een ingrijpende bekeringsgeschiedenis tegen. Een Jood, een Farizeeër, geboren in Tarsus, een vijand van de volgelingen van Jezus Christus, en daardoor een vijand en een volger, en daardoor een vervolger van Jezus zelf. Als Saulus volop bezig is met dat vervolgingswerk, komt Jezus hem zelf tegemoet op de weg naar Damascus. En daar verandert God in Christus zijn levensweg radicaal. Een draai van 180 graden van een vervolger naar een navolger. En heel deze ommekeer laat de Here uitlopen eigenlijk op onze tekstwoorden. Want ziet, hij bidt. Als de Heere tot Ananias gaat spreken over Saulus, geeft hij als bewijs voor zijn verandering niet zijn geleerdheid, dat hij qua verstand tot inzicht is gekomen, of dat zijn ijver is veranderd, maar deze woorden, want ziet, hij bidt. Wie is deze Saulus? Waar komt hij vandaan? In Handelingen 7, in een van de laatste versen, horen voor het eerst van zijn naam. Vanaf Handelingen 13 wordt hij Paulus genoemd. Saulus is de Hebreeuwse naam. Paulus is de Grieks-Romeinse naam. En in Handelingen 7 is hij aanwezig bij de steniging van Stefanus. En in Handelingen 8 lezen wij dat hij een welbehagen had in de dood van die Stefanus. Met andere woorden, om de dood van Stefanus rouwde hij niet. En de Hebreeuwse naam van Paulus, Saulus dus, heeft iets opmerkelijks in zich. Saul, Saulus, betekent gebedenen. Door gebed ontvangen. Een kind dat van God is afgebeden door zijn ouders. En juist deze man, wiens naam eigenlijk zoiets als gebed, door gebed verkregen betekent, moet gaan leren wat waarlijk bidden is. En dat is tegelijk een kenmerk van bekering, gemeente. Bidden. Saulus komt uit Tarsus, in Cilicië, in het huidige Turkije. Hij is van geboorte een Jood. Op de achtste dag is hij besneden naar de gewoonte. Uit de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën. Je zou eigenlijk zeggen, Joodser kan het allemaal niet. Hij is een Jood in hart en nieren, tot in de wortel en de vezels van zijn bestaan. En hij is een intelligente jongen. Hij gaat naar Jeruzalem om te studeren. Zijn ouders sturen hem daar naartoe. En hij gaat niet studeren bij de eerste de beste. Nee, hij gaat studeren bij een zekere Gamaliel. Aan zijn voeten komt hij terecht. En dat was in die dagen een beroemdheid uit de kring van de Farizeeën. Zoiets als een hoogleraar aan een universiteit die het wist. strikt en nauwgezet is Saulus daar onderwezen in de wetten van Mozes. Als geen ander was hij daarvan doordrongen, doorkneed. Hij kende ze. Hij was afkomstig uit Tarsus. Hij was dus ook een Romeinse staatsburger. Daar doet hij ook een keer een beroep op. Hij was dus ook thuis in de Grieks-Romeinse wereld. Paulus is als het ware een man van twee werelden. Hij kende de Joodse wereld helemaal en heel erg goed. En hij kende de Grieks-Romeinse wereld helemaal en heel erg goed. Zo heeft de Heer in deze man gewerkt, omdat hij ook in het zendingswerk in die Grieks-Romeinse wereld en ook onder de Joden werkzaam kon zijn. En deze Saulus is een ijverige en fanatieke leerling geweest. Een ijveraar voor God, zo noemt hij zichzelf. Zo ijverig als hij in zijn studie was, zo ijverig en fanatiek was hij ook in zijn vervolging. En de dood van Stefanus was als het ware het sein om de gemeente die in Jeruzalem was te gaan vervolgen. En het was zo'n grote en heftige vervolging onder de eerste gemeente dat ze zich verstrooiden over Judea en Samaria. En Paulus is daar een leider in die vervolging geweest. Nadrukkelijk wordt gezegd dat hij de gemeente verwoestte. Hij mishandelde de gemeente. Mannen en vrouwen wordt er uitdrukkelijk bijgezegd. En als de Bijbel vrouwen apart noemt, tekent dat de felheid van zijn vervolging. Want meestal liet men de vrouwen ongemoeid. Hij leverde hen beiden over aan de gevangenis. Hij was, zoals de grondtekst het ons zegt, dreiging en moord uitstralende tegen de volgelingen van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, iedereen die de Heer Jezus volgde, was zijn leven niet zeker. Ieder die van die weg was, moest vervolgd worden. Vervolging, een aangrijpende zaak in de christelijke gemeente. Wij als christenen hier in het Westen staan daar niet zo bij stil. Wij leven in een ongekende bevoorrechte positie. Wij hoeven niet bang te zijn dat er straks een peloton buiten staat of dat ze hier binnenvallen om ons weg te voeren. Wij kunnen ongestoord onze diensten uitzitten. Dat was in die dagen wel anders van Saulus. Heden ten dagen is dat ook anders. Vervolging is er nog steeds, Midden-Oosten. Lees je dat de kerken gesloten worden in Noord-Korea, waar geen uiterlijk christelijk leven meer is. Het is allemaal vervolgd. En als het er is, is het allemaal diep ondergronds. In China en zoveel andere plaatsen in deze wereld. Bidden wij voor hen, gemeente? Is de vervolgde kerk, broeders en zusters in het geloof, een vast gebedspunt bij ons? Is het een aangelegen zaak als zij gedood worden ter wille van die ene naam? Zeker in ons land komt het nog niet voor. Maar we voelen wel dat de druk steeds meer en meer toe gaat nemen. Het begint met losse opmerkingen. Maar wel opmerkingen die de geesten rijp moeten maken. En zeker ook op ethisch gebied, vaak begint het daar. Om christenen onder druk te zetten. Wees daarom ook waakzaam in die dingen. Denk niet dat het ons niet zal kunnen gebeuren. Over 25 jaar kan het heel anders zijn. Ondanks dat vervolging een aangrijpende zaak is, heeft het ook een andere kant. En dat zien we ook hier in Handelingen. Want in vers 4 van het voorgaande hoofdstuk lezen wij: zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. De vluchtelingen die Saulus verjoeg, droegen juist overal daar het evangelie uit. Zo breidde de gemeente zich uit. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk gebleken. En zo ook zijn er velen naar Damascus gevlucht. Het was een stad met vele Joden, met diverse synagogen. Zij waren gevlucht En Saulus wil ook hen achterna. Waarom vervolgt Saulus nou eigenlijk de gemeente? Waarom moet hij niets van hen hebben? Dat heeft nou alles te maken met zijn fariseer zijn. In Handelingen 6 lezen we de beschuldigingen die tegen Stefanus gezegd worden. Getuigen worden opgeroepen. En die zeggen dat hij lastelijke dingen heeft gezegd over de tempel en tegen de wet. Hij heeft gezegd dat Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken. En de zeden zal veranderen die Mozes heeft overgeleverd. En Saulus is daarbij aanwezig geweest. Lessen gekregen van Gamaliel. De breedte en de diepte van de wetten van Mozes onderwezen. Dat was het woord van God. En hij deelt dan de verontwaardiging van die fariseërs. Dat Stefanus die durft te zeggen. Het evangelie wat Jezus gebracht heeft en wat Stefanus daar vertelt, staat haaks tegenover zijn fariseerschap. En daar kan hij als ijveraar van de wet niet bij. Je moet maar nauwgezet zijn in je opvattingen. Je moet maar denken dat je een ijveraar bent voor God. Dat de tempel heilig is. Dat de wet voor je heilig is. En als er iemand dan is die zegt, ja maar joh, daar gaat het helemaal niet om. Want de Allerhoogste woont niet in een tempel met handen gemaakt. En de wet van Mozes kunnen jullie toch ook niet houden? Die wet is geestelijk. Want de kern van het fariseerschap was, gerechtigheid voor God krijg je door je te houden aan de wet strikt, nauwgezet, heel stipt. En aan al de voorvaderlijke inzettingen. Hard werken om je eigen vroomheid en oprechtheid in stand te houden. Later heeft Saulus dat ook erkend. Ik was naar de wet een fariseer. Ik heb geprobeerd die wet van Mozes tot in het allerkleinste detail te onderhouden. En dan komt die Stefanus en die zegt, joh, maar daar gaat het helemaal niet om. Hij wijst op Jezus. Hij wijst op de Zoon van God. Daar zit de angel. We kunnen iets voorstellen van de mogelijke kortsluiting in het hoofd van Paulus. Stefanus had gezegd, alleen het geloof in die Jezus kan je redden. En niet het volbrengen van de wet van Mozes, dat helpt je niet verder. En Jezus was toch een door God vervloekte? Vervloekt is een ieder die aan het hout aan het kruis hangt. Dat wist Paulus maar al te goed, uit Deuteronomium 21. Maar Paulus ziet maar de helft. Gamaliel had hem blijkbaar de rest niet verteld. Jezus is niet zelf een vloek voor God. Het is de zonde die hij gedragen heeft. Hij is vervloekt vanwege de zonde die hij voor ons mensen heeft gedragen. En dat laatste was bij Paulus niet doorgedrongen. Toen hij de christenen vervolgde die Jezus volgden. Denken wij ook zo, gemeente, dat onze eigen gerechtigheid en onze eigen werken ons kunnen redden? Misschien houdt u zich wel op de been met allerlei verboden en geboden. En denkt u daarmee God een dienst te bewijzen? Maar het zal u niet helpen. Paulus is op een hardgrondige wijze achtergekomen. Het is alleen de weg van Jezus Christus die helpt. Hij is voor ons een vloek geworden. Omdat hij ons verlost heeft van de vloek van de wet. En de fariseeën, als zij dat horen, vlak na het einde van de reden van Stefanus, dan barsten hun harten. En knarsten zij hun tanden. De mensen die deze gedachten aanhangen. Dat je door de wet niet zalig kan worden, moeten gedood worden. Een dwaalleer, aangrijpend. Weg met hen. Zij tasten het heiligste aan wat wij hebben. De wet van Mozes. En het fanatisme van Saulus kent geen grenzen. Hij gaat naar de hoge priester om brieven. Want ook de synagoge van Damascus moet gezuiverd worden. Van verkeerde invloeden van die Jezus. En met zulke brieven op zak, gericht aan de leiders van de synagoge in Damascus, gaat Saulus naar buitenland om zijn werk te doen. Ongetwijfeld blijdschap in het hart van Saulus. Hij heeft toestemming gekregen van de opperste raad van de sekte van de fariseeën om die Jezus aan te hangen. Die Jezus aanhanger te vervolgen en aan te pakken. Met een afdeling van de tempelpolitie gaat hij op pad. Wij mensen wikken en wegen. Maar uiteindelijk is het God die beslist. Vlak voor de stad Damascus gebeurt het. Midden op de dag, als de zon op het felst is. Dan komt er uit de hemel een licht dat feller is dan de zon. En het omschijnt dit gezelschap en met name Saulus. Licht is in de Bijbel een teken dat God zich openbaart. Het verblindt Paulus, Saulus en hij valt op de grond. En hem en zijn medereizigers. Hier wordt iemand radicaal stilgezet. Op de weg van zijn leven. Als met een pijl getroffen uit Gods boog valt hij neer. Maar wel een pijl van Gods ontferming. Wel een pijl van genade. En daar begint het mee, gemeente. God raakt mensen aan. Op zijn eigen wijze. Komend in onze eigen omstandigheden. Wil hij u raken, aanraken. Bij Paulus was het heel bijzonder. Bij ons gaat het door middel van zijn woord, door middel van de prediking, door middel van het lezen van de Bijbel. God raakt mensen aan. En in het Hebreeuws komen de woorden tot Saulus, een hoorbare stem. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Christus zegt niet, je vervolgt mijn kerk. Hij zegt ook niet, je vervolgt mijn gemeente. Je vervolgt mij. Aangrijpend. Hoe waar is het niet wie Gods volk aanraakt? Raakt zijn oogappel aan. Wie zijn kinderen aanraakt, raakt hem aan. Omdat ze zijn lichaam zijn. Zoals ik bij Calvijn in de verklaring las. De Zoon van God is deelgenoot met zijn volk. Aan het kruis. Hij zet als het ware zijn schouders onder hun last. Zodat de vijanden van het evangelie zijn kinderen als door zijn zijde heen verwonden. Vervolging gaat niet buiten Christus om. Belastering van de kerk en de gemeente gaat niet buiten Christus om. Reeds in de evangeliën zegt de Heer Jezus dat al wat zijn gemeente wordt aangedaan, hem wordt aangedaan. Ze hebben u vervolgd. Ze hebben mij vervolgd en daarom hebben ze ook u vervolgd. Ze hebben mij gehaat en daarom hebben ze ook u gehaat. Want ik heb u duur gekocht. En de Heere roept hem aan met zijn Hebreeuwse naam. Saul, Saul. De taal van zijn vader en moeder. De taal van de wet die hij zo goed kende. Zo vertrouwelijk en zo dichtbij komt de Heere bij hem. Wie bent u, Heere? Dat het een hemels ingrijpen was, daarvan was Saulus wel overtuigd. Want hij gebruikte de naam Heere, Kyrios. In dat ene woord ligt al besloten dat hij hem, die spreekt, erkent, hoger is dan hij zelf is. Al weet hij niet wie het is. Zijn medereizigers zijn ook op de aarde gevallen. Ze zagen het licht, ze hoorden een geluid. Ze verstonden de stem niet. Het was dus geen verbeelding van Saulus. Het is werkelijk gebeurd. Zij konden ervan getuigen, maar het drong niet tot hen door. Zo kan het zijn, gemeente. Je kunt in een kerk zitten. Een kerk vol met mensen. Allemaal horen we dezelfde preek. Maar niet bij iedereen raakt het woord op dezelfde manier en met dezelfde diepte. Niet bij iedereen gaat het woord zo diep naar binnen dat de snaren van de ziel gaan trillen van vreugde of van verdriet. Dat brengt me bij de tweede gedachte. De eerste was Saulus, de vervolger van Christus. En de tweede gedachte, Saulus, de navolger van Christus. Wie bent u, Heere? Saulus weet niet wie het is die hij hierop ontmoet. Geestelijk gezien kent hij Jezus ook niet. En dan antwoordt de stem, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Ik ben de redder en verlosser, de Messias. De naam waar vader Jacob over gesproken heb op zijn sterfbed. Op uw zaligheid, op uw Yeshua, wacht ik, o Heere. De naam waar de profeten van gesproken hebben. De naam die in de psalmen bezongen wordt. Daar waar de profeten en de profetieën over gesproken hebben en over gaan, dat die zal komen. Ik ben Jezus. We kunnen ons natuurlijk hier geen voorstelling van maken, ik althans niet, wat deze woorden nou met Saulus hebben gedaan. Wat heeft het bij hem teweeg gebracht? Als je dat hoort, je bent een vervolger van Jezus, je moet niets van hem hebben, en dan ontmoet je hem, en dan hoor je een stem die zegt, ik ben Jezus. Hij meende God te dienen, door de gemeente van Jezus de Nazarener te vervolgen. En nu blijkt die hemelse stem de stem van Jezus te zijn. Dan kan het toch niet anders dat heel de wereld van zijn eigen gerechtigheid instort. Calvijn onderscheidt hier heel fijngevoelig twee zaken. Met de woorden wie bent u, Heere, is Saulus nog geen discipel van Christus. Zijn hoogmoed is gebroken, dat wel. Zijn woede is bedwongen, want hij legt op de grond. Hij is getemd. Maar hij is nog niet zo genezen dat hij Christus gehoorzaamt. Hij is nog slechts bereid om een bevel te ontvangen. De eigenlijke onderwerping van Saulus komt pas na die 3 dagen. En dan wordt het zichtbaar in dat ene woord. Zie, hij bidt. Paulus wordt hier geconfronteerd met de opgestaan Heer Jezus. Hij heeft hem niet lichamelijk aanschouwd met lichamelijke ogen, zoals de andere apostelen. En toch heeft hij hem gezien. In de gelaten brief aan het begin, het eerste hoofdstuk, ligt hij daar een sluier van op. Want dan zegt hij dit. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Op dat moment houdt Saulus hem voor de zoon van God en de Messias en gelooft in hem. En dat voor een fariseer. En dat voor iemand die vijandschap tegen Jezus had. Hij ziet hier met ogen van het geloof dat hij gaat verstaan wat de kern van de christelijke boodschap is. Het gaat om Jezus. Later zal hij het ook aan de gemeente van Korinthe schrijven. En het dan laatste is hij ook van mij gezien. En daar wilden de Joodse lijstlieden helemaal niets van weten. De Romeinse soldaten kregen zwijggeld na zijn opstanding. Als we dit allemaal, deze zaken op ons in laten werken, ik kan er maar iets van schetsen. Dat is nog een hele krachtige bekering geweest van Saulus. Maar is niet elke bekering krachtig? We hebben toch allemaal een stenen hart? En dat stenen hart moet veranderd worden in een hart van vlees. En dan de troost, gemeente van God, is niets te wonderlijk. Dwars door ongeloof heen. Dwars door vijandschap heen. Dwars door zijn traditie van het fariseeërschap heen. Gaat God aan het werk met zijn genade en raakt zijn ziel aan en bekeert hem. Hij ziet Jezus met ogen van het geloof. Geestelijk vallen ook de schellen van zijn ogen. En want dat is eigenlijk de vertaling van het woord openbaren. Openbaren is zien wat je tevoren nog nooit gezien hebt. En dan ga je iets van God zien en erkennen. Als voor u het woord open gaat, op welke wijze dan ook, dan gaat u geestelijk zien wat u nog nooit eerder gezien hebt. Want de geest gaat aan het werk. Die opent de diepte en de rijke inhoud van het woord. En laat u op een geestelijke wijze zien wie u bent in uzelf. Laat op een geestelijke wijze zien wie Christus Jezus is. Zaken die nodig zijn te weten wie je zelf bent. Ellendig, jammerlijk, blind en naakt. En tegelijk daar ook te zien wie God in Christus is. Zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen als de gekomene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Dan openbaart God zich in zijn Zoon. En dan onthult hij de Christus der Schriften. Want hij staat in de Bijbel. Hij staat in de Schriften. En hij komt vanuit de Schriften tot ons. Zoals de Heer Jezus het ook zelf zegt. Onderzoek de Schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Want vanuit de Schriften komt hij. Omkleed met zijn belofte. Die in mij gelooft, zal leven, al waren hij ook gestorven. Wat een wonder, dat voor een verloren of voor iemand die het niet verdiend heeft, die een tegenstander van God is. En Saulus is daarmee een beeld van ons allemaal, toch? Een tegenstander van God. God in Christus komt hier in het leven van Saulus als de eerste. Zoals het altijd gaat in het geestelijk leven. Hij is de eerste en hij is de laatste. Wat Paulus hier ervaart is een onmiddellijke en een bijzondere openbaring. Daar moeten we ons wel van bewust zijn. Want moet het bij ons ook gaan op dezelfde manier als bij Saulus? Is Saulus' bekering een voorbeeldbekering voor elke christen? Nee, dat is het natuurlijk niet. We vinden in de Bijbel meer bekeringen die op een andere manier plaatsvinden. Maar de hoofdzaken vinden we wel terug in elke bekering. We moeten ook elkaar ook de weg niet voorschrijven. Want de Heer is vrij hoe hij mensen leidt, hoe hij mensen wijdt. Hij gebruikt dat woord op zijn tijd en op zijn wijze in die situatie in uw leven, wat u op dat moment nodig heeft. Saulus had het nodig om radicaal geconfronteerd te worden met de Jezus die hij vervolgde. Wat bij Saulus gebeurd is, zal niet bij iedereen even krachtig en even duidelijk zijn. Bij de meesten gaat de bekering in de weg van geleidelijkheid. Een weg van vallen en van opstaan. Een weg van geloof en ongeloof. Voor velen ligt het moment zelfs niet zo duidelijk als het bij Paulus ligt. Is dat erg? Misschien kan ik vanmorgen een woord van Wilhelmus op Brakel uit de redelijke godsdienst meegeven. Die heeft daar over het hoofdstuk van de roeping en de wedergeboorte het een en ander over geschreven. Hij zegt nee. Men hoeft de tijd niet te weten. En je kan die ook niet altijd even exact weten. Het is zelfs zelden, zegt hij, dat je het weet. Want God gaat daarin soeverein en vrijmachtig zijn weg. Waar begint het bij Paulus mee, Saulus mee? Het begint bij God vandaan, dat is helder. Het is een licht vanuit de hemel. Als het bij Saulus zelf had moeten beginnen, was het helemaal op niets uitgelopen. Je hoort dat tegenwoordig wel, je moet voor Jezus kiezen. Maar als ik dan de vraag stel, waar kiest Saulus hier voor Jezus dan? Het is andersom. Jezus kiest voor Saulus. Wat zegt de Heere tegen Ananias? Deze is mij een uitverkoren vat. Ik heb voor hem gekozen. En ik heb hem lief met een eeuwige liefde. Het is een ingrijpen bij God zelf vandaan. Als God ingrijpt in mensenlevens, is dat zijn genade. Hoe grijpt God dan in mensenlevens? Hier bij Paulus gaat het op een krachtige manier. Bijzondere roeping, krachtdadige bekering. Zijn weg wordt omgebogen. Niet alleen geestelijk, maar ook gelijk in maatschappelijk opzicht. Hij moet apostel worden. Een uitverkoren vat om de naam van Christus te dragen. Voor de heidenen, de koningen en de kinderen van Israël. Hij krijgt een ruime en brede opdracht. En de Heere gaat hem ook gelijk laten zien dat hij moet lijden voor de naam van Jezus. Hoe grijpt God in mensenlevens? Gemeente, dat is door het woord. Het woord wat u allemaal thuis hebt, ga ik vanuit. Hier bij Saulus is het onmiddellijke spreken van Christus. Het woord van Christus wat onmiddellijk kracht doet in zijn ziel. In de christelijke gemeente is het zo. Door middel van de prediking en het lezen en het onderzoeken van het woord. Neemt de geest je mee in dat woord. En dan gaat dat woord in je hart leggen. Openleggen. Zodat het kracht doet in je hart en in je leven. Je gaat zien wie je bent. We denken vaak gering van het woord. We kijken veelal naar bijzondere zaken. Maar het gaat nooit buiten het woord om. Want het woord is zo belangrijk. Want in dat woord staan Gods betrouwbare beloften. En Gods betrouwbaar spreken tot mensen. Het woord staat vol met die belofte. Het woord staat vol met bedreigingen. Twee kanten. Beloften die ons de zaligheid voorzeggen. Maar ook bedreigingen dat we verloren gaan als we dat woord aan ons voorbij laten gaan. Als we niet geloven en vertrouwen op de beloften die tot ons komen. En de beloften in dat woord zijn allemaal ja en amen in Christus Jezus. Hij heeft als het ware met zijn eigen bloed zijn handtekening eronder gezet. U kunt erop aan. En hij vraagt van ons om daarin te geloven. En ik weet het. Ja, dat kunnen we niet. Dat willen we niet. Dat is nou juist het wonderlijke. Door middel van de geest die in je gaat werken. Wordt je hart omgebogen. En dan ga je het geloven. En dan ga je erop vertrouwen. Want dat woord gaat kracht doen. En daarom ook bidden. Bidden. Saulus ziet, hij bidt. Bidden is de Heere aanlopen. Je vragen, je zorgen, je nood bij hem neerleggen. Een roep om leven. Een roep om zijn nabijheid, om de vervulling van het woord. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Ziet, hij bidt. Maar voordat Saulus daar komt, gebeurt er nog wat anders. Hij valt voor God op de aarde. Buig in het stof. Saulus doet het. Hier heel letterlijk, voor ons in elk geval geestelijk. Zoals Saulus ogen heeft en niet ziet, 3 dagen blind. Niet eten en drinken. Zo gaan we ook van onszelf leren dat we blind zijn. En dat we onszelf niet kunnen redden. We gaan erkennen dat we tegen God gezondigd hebben. Saulus, een leider. Een leider in het vervolgen van de gemeente. En hier moet hij geleid worden. Hij ziet niets meer. Anderen moeten hem bij de hand nemen om hem in Damascus in de straat terechter te brengen in het huis van een zekere Judas. De initiatiefnemer wordt geleid. Zo buigt God zijn wil om. En van nu af aan zal Saulus zich ook moeten laten leiden. In eerste deze paar dagen door de handen van mensen. Straks door de Heilige Geest. En dan, 3 dagen zit Paulus in het huis van Judas. In een straat die de rechter heet. Blind. Stil. Biddend. En dan spreekt de Heere tegen zijn knecht Ananias, een discipel in Damascus. Ga naar deze man toe. En we kunnen de schrik bij Ananias voorstellen. Is deze man niet die met die opdracht van de hoge priester kwam om alle die de naam des Heren aanroepen gebonden weg te voeren? Ik heb veel kwaad van deze man gehoord. Volkomen te begrijpen dit. Wie zou niet bang zijn? Maar wat is het teken dat de Heer hem meegeeft? Hij zegt niet de Heer, hij heeft berouw getoond. Hij zegt niet, hij heeft een gezicht gehad. Hij zegt alleen maar dit tegen Ananias. Want zie, hij bidt. Voor een biddend mens heb je toch geen kwaad te vrezen, gemeente. Een mens die oprecht bidt, daar is het gevaar toch bij geweken. Daar heeft God toch de leiding genomen. En wat is het voor een bidden bij Paulus? Geen gebed van een ogenblikje, geen haastig gebed, niet even bidden, maar een bidden in die 3 dagen. Misschien wel continu, wie zal het zeggen, om innerlijk tot rust te komen. Want nog altijd klonk die stem in zijn hoofd. Waarom vervolg jij mij, Saulus? 3 dagen blindheid. Vasten waren er ook geen straf voor hem. Maar een tijd van bezinning tot zichzelf komen. Zoals ook bij Zacharias. Voor de geboorte van Johannes werd ook zijn mond op slot gedaan tot de geboorte van Johannes. Om tot bezinning, tot inkeer te komen. Stilgezet door de Heere. Niet om te kwellen, maar juist des te vuriger te verlangen. Om het bidden te ontsteken. Te komen op de leerschool van het gebed. Zo maakt God die 3 donkere dagen een school van gebed. Zie, hij bidt. Zou Saulus dan nooit eerder hebben gebeden? Natuurlijk wel. Als fariseer heeft hij geen gebed overgeslagen. Tot in het kleinste detail was hij nauwkeurig in het houden van de voorschriften. Mogelijk heeft hij ook op de hoek gestaan. Met zijn gebedsriemen om. In de voorgeschreven houding. Kijk eens, Heer, hoe goed ik ben. Ik geef mijn 10e. Ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar. En de mensen misschien wel met eerbied gezegd en gefluit. Zo, die kan bidden, zeg. Wat een gebedsgave. Bidden zat er dus van jongs af aan in bij deze Saulus. Want zijn naam betekent ook, ik ben van God afgebeden. En toch, hier zegt de hemel het voor het eerst. Zie, hij bidt. Want gemeente, bidden en bidden is 2, hè? Al dat vroegere bidden van Saulus is geen echt en oprecht bidden geweest. Het was een bidden naar zichzelf toe. De Heere een wensenlijst voorleggen. Zijn eigen kwaliteiten voor God uitstallen. Maar dat is geen bidden. Deze man, Saulus, moest bidden leren. 3 dagen in het stof. Is zijn bidden een ander bidden geworden. Geen opsomming van zijn eigen goedheid meer. Maar een gebed van een zondaar om genade. Daarom klinkt het ook uit de hemel. Zie, hij bidt. Hij bidt nu waarlijk voor het eerst. Een hoofdzaak van elke bekering toch, gemeente. Het hoort er toch onlosmakelijk bij, dat bidden. We gaan bidden. Als de Heere u aanraakt om middel van zijn woord, dan ga je toch bidden tot hem die het woord gegeven heeft. Dat is toch het duidelijkste bewijs van nieuw leven in de ziel. Dat is toch een duidelijk bewijs van de vrezen van de Heere als je gaat bidden. Wanneer gaat een dode leven, als die opgewekt wordt, gaat hij toch ademen? En het gebed is toch de ademtocht van de ziel? En we kunnen toch niet buiten dat ademen? En daarom in het dagelijks leven al niet kunnen we niet buiten ademen? En in het geloofsleven toch ook niet? Je kunt toch niet buiten het bidden omgaan. Toch onmogelijk. Kan het ook van ons gezegd worden. Zie, hij of zij bidt. Niet als iemand met mooie gebedsgaven. Dat hoeft niet. Maar als iemand die oprecht zijn nood, zijn vragen voor de Heere neerlegt. In alle eenvoud van het woord wat hij heeft gekregen. Vaders, moeders, bidt u aan de tafel met uw kinderen. Hardop. Draagt u ook de noden voor elkaar en de zorgen van het gezin op aan de Heere. Geeft u hem alle dank en eer van alles wat u uit zijn hand hebt ontvangen. Wat is bidden, gemeente? Een schreeuw om leven. Een roep van de ziel in nood. Een bidden is vragen naar de weg. Heere, wat wilt u nu met mijn leven? Niet meer je eigen leven volgen, je eigen wil doen, maar Gods wil doen. Zonder verder tegenspreken gaat Ananias op weg. Hij vindt Saulus en legt hem de handen op. En dan het eerste woord wat hij uitspreekt. Broeder. Saul. Broeder. Dat is wat gemeente. Deze grote vervolger noemt hij broeder. Geen spoor van aarzeling. Geen spoor van verwijt. De vervolger van Christus is een navolger van Christus geworden. De gevreesde man is een broeder in de Heere geworden. Wat voor Ananias heel moeilijk was. En natuurlijk voor de christelijke gemeente die vervolgd werden ook. Dat zien we ook later in de volgende hoofdstukken. Heeft God gewerkt. Dat doet hij zelf. En onder die handoplegging van Ananias wordt Saulus vervuld met de Heilige Geest. En de schellen gaan van zijn ogen af. Hij kan weer zien. Hij wordt gedoopt. Hij die van buiten het geloof kwam, ontvangt het teken en zegel van het verbond. Wie bent u, Heere? Zo begon het. En nu door genade wordt hij ingeschakeld en ingelijfd in de dienst van de Heere. De gemeente die hij wilde vervolgen tot de dood toe, die neemt hem uiteindelijk ook op. Want hij wordt een groot in het koninkrijk der hemelen. De helft van alle nieuwtestamentische boeken heeft hij geschreven. 14 van de 27. Dit schriftgedeelte, gemeente, aangaande Saulus, is toch tot troost voor ons. Saulus, een hardnekkige zondaar. Hij zegt het ook van zichzelf. Ik ben de voornaamste der zondaren. De grootste. Maar ook mij is barmhartigheid geschied. En het teken van die barmhartigheid was niet zijn geleerdheid. Was niet zijn ijver. Maar dit, zie, hij bidt. Kent u dat bidden, gemeente? Jongeren in ons midden? Niet het bidden van je eigen deugden. Laat dat maar achterwege. Maar een bidden tot de zaligmaker. Tot Jezus Christus. Want hij laat zich vinden in dat woord. Hij laat zich vinden. Als u dat woord onderzoekt en dat woord leest. Hij is te vinden in zijn woord. Houd aan bij de troon der genade. Want de God die het hart van deze vervolger veranderde. En die hem leerde bidden. Wil ook uw hart veranderen. Gelooft u dat nou? Neemt die vraag mee naar huis. Amen. Gemeente, we gaan ervan zingen. Van Psalm 116. En dan de versen 1, 2 en 3. 116, 1, 2 en 3. God heb ik lief. Ik lag gekneld in banden van de dood. En de derde, och Heer, wie het mijn ziel door u gered. 1, 2 en 3 van 116. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, wij komen aan het einde van deze morgendienst tot u. En zeggen wij u dank dat u dit woord ons heeft voorgehouden. Een woord van radicaliteit, maar ook een woord van vertroosting. Saulus die van zichzelf erkent dat hij de grootste der zondaar is, maar ook mij is barmhartigheid geschied. Dat betekent dat de weg voor een ieder van ons open ligt, want hij is de grootste en dan kunnen wij het niet meer zijn. En dan bent u ook genadig en barmhartig om onze zonden te vergeven. Heren, dat we het dan niet uitstellen, maar de toevlucht nemen tot u. Dat we gaan bidden om uw genade, zoals we in Psalm 116 hebben gezongen met elkaar. Zegende woorden. Wilt u het zondige en het verkeerde wegnemen? Wilt u het goede achtervolgen met uw genadige zegen? Wilt u ook zijn, Heer, met de gemeente in huis gaat? En dat zo vanmiddag weer in alle getrouwheid mag samenkomen. Wilt u ook met hem zijn die hiervoor gaat vanmiddag? Geef hem alles wat nodig is. Heer, we leggen het allemaal voor u neer. Hoor ons toch, om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. Onze slotzang. 146, derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En wat er verder volgt uit dat derde vers van 146. Ontvangt de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.